Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelfittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Honderdduizenden Nederlanders, en daar zitten ook veel ondernemers tussen, kampen met financiële problemen. Maar over praten, het is nog altijd een taboe. In BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen spreek ik daarom met 5 kopstukken om dat te doorbreken, maar ook vooral om uit te vinden wat er achter ons schuldenverhaal zit. En vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven en ondernemers daaraan kunnen doen. En vandaag is Arjan Vliegendhart bij me. Hij volgt het armoedebeleid al jaren als wethouder Sociale Zaken en Armoedebeleid voor de SP in Amsterdam tot 2018. Maar intussen kennen we hem vooral als directeur van Nibud, die al 40 jaar voorlichting geven om grip te houden op geld. Arjan, welkom. Laat ik maar meteen even heel straight zijn. Heb je zelf ooit schulden gehad?
Nee, maar ik weet nog wel dat ik mijn OV-kaart te laat inleverde toen ik klaar was met studeren en daarna meteen een rekening kreeg van volgens mij toen nog 73 gulden voor een halve maand. En dat ik daar ontzettend van schrok. Ik ben eigenlijk al vrij goed door mijn financiële dingen gekomen. Maar ik ken de stress. Als je me vraagt, wat was dat moment? Denk ik, oh ja. Ja. En dan was je 5 dagen te laat.
Ja. Weet je wel, maar dat is echt een heel klein bedrag.
Dat is een heel klein bedrag, maar daar schrik je dan toch van. Net afgestudeerd op zoek naar je eerste baan. En je denkt, oh wacht even, dat is toch best veel geld.
Natuurlijk heb je heel veel gezien als het gaat om armoede in Amsterdam. Hè? Ik noemde al even jouw wethouderschap. Heb je daar hele heftige dingen gezien wat je ook echt heeft geraakt?
Ja, kijk, je ziet dan ook met name de verhalen als je bij mensen thuiskomt. En je zegt denk ik terecht, het gaat vaak over schulden en schaamte. Dus mensen moeten echt wat overwinnen om dan hun eigen verhaal te vertellen. En dat zijn vaak echt ingrijpende verhalen. En het tweede wat me ook echt wel bijblijft is altijd dat mensen die schulden hebben of schulden hebben gehad ook wel gewoon mensen blijven. En dus ook compleet verschillend in de wereld kunnen staan en ook heel andere beelden kunnen hebben wat die schulden nou uiteindelijk met ze doen. We weten dat iedereen van geldstress minder gaat functioneren in de samenleving. Nou, dat is straks misschien ook in het licht van werkgever-werknemerrelatie een belangrijk punt om eens even uit te diepen. Maar tegelijkertijd blijven mensen mensen. En dat is wel iets wat ik ook als wethouder heb gezien. Ik weet nog wel, ik zat hier verderop in Amsterdam-Zuid. Hadden we in het kader van zo'n nazorgprogramma had ik een gesprek met 2 mensen die uit de schulden waren gekomen. En de ene zei, ja, hier gaat de huizenprijzen vliegen omhoog. Er komt hier elke week een nieuwe koffietent waar je overal latte macchiato kan krijgen, maar pas vanaf €3. Ik voel me niet meer thuis. En de andere, 500 meter verderop, zei, ja, hier heb je ergens nog de blauwe duim, daar kan ik gereedschap lenen, in het buurthuis kan ik gratis koffie drinken. Ik voel me eigenlijk hier helemaal op mijn plek. En die wonen dus in dezelfde wijk, hadden dezelfde financiële troubles gehad. Nou, dat je altijd toch moet blijven kijken naar dat het om mensen gaat.
En dat iedereen er dus ook op een andere manier mee omgaat.
Iedereen op een andere manier op reageert. En hoe mooi onze koopkrachtplaatjes en cijfers zijn. Die cijfers hebben een verhaal en hebben een gezicht. Ja. En dat verschilt van mens tot mens.
Laten we even de cijfers pakken. Want jullie hebben een goed overzicht wat er allemaal speelt. Hè. Als we even macro kijken. Ik noemde al even honderdduizenden Nederlanders. Maar hoeveel huishoudens in ons land hebben op dit moment schulden?
Ja. Dat zal ik even afpellen. Dan wil ik 3 getallen noemen. Het eerste getal is 2,6 miljoen. Dat is een groot hoog getal. Dat zijn mensen die zeggen dat ze het eerder moeilijk vinden dan makkelijk vinden om rond te komen elke maand. Dus dat zijn mensen die niet per definitie schulden hebben, maar die wel elke keer zitten te puzzelen van red ik het wel of red ik het niet.
En dat is ook al een signaal.
Dat is al een signaal. Hè? Ja. Dus, en we zien dat het eigenlijk door de jaren heen vrij constant is gebleven. En dan heb je 1,3 miljoen huishoudens in Nederland die hebben schulden. Waarvan 550.000 huishoudens schulden hebben die ze eigenlijk niet zelf meer kunnen oplossen en waar ze hulp bij zouden moeten hebben.
Dus die zijn echt problematisch. En hoeveel mensen betreft dat? Want je benoemt de huishoudens.
Dan moet je factor 2,5 doen. En zijn dan de ouders waar de kinderen dan bij horen. Want kinderen hebben ook last van de schulden van hun ouders, ook al hebben ze zelf geen schuld.
En is dit cijfer, nou, als we even inzoomen op die problematische schulden, hè, is dat dan een groeiend probleem? Of is dat cijfer redelijk stabiel?
Het fluctueert een beetje met de economische conjunctuur. Mm-hmm. Gelukkig zou je bijna zeggen, als het goed gaat, dan hebben minder mensen schulden. Maar er zit tegelijkertijd ook wel echt een belangrijke constante in. En het tweede element, wat ook wel echt belangrijk is, juist nu we uit die coronacrisis komen, schulden hebben een na-eil-effect. Dus het duurt lang voordat mensen met schulden zich melden en ook zichtbaar worden. Dus terwijl het economisch weer helemaal goed kan gaan, kun je nog steeds geconfronteerd worden met die schulden die in die crisis zijn gemaakt en waar mensen dan pas echt last van
Want ik denk dat we dat ook even met jou een beetje moeten ontrafelen vandaag, want het lijkt ook als je naar ons luistert hier op BNR, het gaat hartstikke goed met de economie en dat is natuurlijk ook zo, maar onderhuids speelt er
meer en zie je dus ook nog echte naweeën die misschien wel meer zichtbaar worden omdat het geen crisis meer is. En niet iedereen meer in de crisisstand zit van dit moeten we oplossen. Maar iedereen inderdaad denkt van het gaat eigenlijk best goed. Dus we hoeven ietsje minder alert te zijn. En juist dan is volgens mij die alertheid ontzettend belangrijk.
Oké, daarover straks meer, want dan gaan we ook inzoomen hoe het met ondernemend Nederland gaat. Maar eerst even, wat zijn nou de meest voorkomende redenen dat mensen in schulden terechtkomen? Want misschien zijn er ook een hoop mensen die denken het is toch een beetje je eigen schuld, je hebt het niet goed geregeld. Wat zie jij?
We zien dat eigenlijk schuiven. Dus eigenlijk in de jaren 90 had je dat mensen een grote flatscreen kochten en dat op krediet deden en eigenlijk gewoon niet goed hadden nagedacht over...
Kan
ik betalen? Maar dat hebben we eigenlijk redelijk onder controle gekregen. We hebben in Nederland de leennormen verscherpt. Er is beter toezicht gekomen en eigenlijk zie je dat dat minder wordt. Dat is goed nieuws. En tegelijkertijd zijn er andere ontwikkelingen waar mensen wel door in de schulden kunnen komen. En het belangrijkste zijn eigenlijk wat we dan noemen live events. Je verliest je baan. Of je gaat scheiden. Mm-hmm. Je partner komt te overlijden. Dat zijn eigenlijk momenten waarop je leven eigenlijk al begint te wankelen. Op een heel ander domein en wat ook financiële consequenties heeft.
Dus dat is niet onverantwoord gedrag?
Nee, dat is geen onverantwoord gedrag. Nee, dat is soms domme pech. Ja. En dan kun je ook nog domme fouten maken. Dat zien we natuurlijk ook nog dat dan gebeurt. Omdat mensen dan niet precies weten wat nou de goede manier is om ermee om te gaan. En dan versterkt het zich. Maar vaak begint het met iets waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Ja. Of dat je het vergeten bent. Denk aan die OV-kaart.
En dan komen we ook weer bij de bedrijven. Hè? Want een cijfer waar ik dan toch van schrik is dat bij 3 op de 5 bedrijven lopen mensen rond met geldproblemen. Nou, dan denk ik van zit BNR daar dan ook tussen? Het zou kunnen, zou niet kunnen. Maar ik ken niemand die hier er openlijk over praat.
Nee, en dat is precies voor mij ook het probleem. Het is een hoog aantal, maar het is wel een reëel aantal. Ik heb het ooit nog eens een keer gedaan bij toen ik nog wethouder was. Je refereerde eraan. Dat was gevraagd bij hoeveel loonbeslagen lopen er nou bij mijn eigen sociale dienst? Nou, dat waren echt een substantieel aantal. En dat is ook schrikken. Want dat zijn inderdaad medewerkers.
Maar die vraag was dus eigenlijk nog niet gesteld. Dat hoor ik jou ook een beetje zeggen.
Nee. En dat was ook mijn eigen blinde vlek. Ja. Weet je wel? Dus dat je altijd denkt, als het gaat over schulden, gaat het over de buurman. Maar wat als je zelf de buurman bent? Of wat op je eigen organisatie de buurman blijkt te werken? En dan blijkt toch eigenlijk dat praten over geld vaak nog een taboe is.
Dus heel veel bedrijven weten niet eens hoeveel mensen er met financiële problemen in huis lopen.
Ja.
Omdat die vraag eigenlijk niet wordt gesteld. Moeten ze zich dat aantrekken? Is het de verantwoordelijkheid van bedrijven of zeg je dat gaat te ver?
Kijk, ik denk dat werkgevers er baat bij hebben dat ze zicht hebben op hoe het met hun werknemer gaat. We hebben in 2017 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosten van schulden op de werkvloer. En die hebben we berekend en daar kun je nog wel eens voor afdingen. Maar wij kwamen op het bedrag van €13.000. En dat heeft te maken met productiviteitsverlies. We weten dat mensen die financiële stress hebben vaker ziek zijn. Mm-hmm. Dus gewoon uitvallen.
Gemiddeld 7 dagen per jaar hebben jullie uitgerekend.
Zeven dagen per jaar, dat ze 20% minder productief zijn. En dat als je een loonbeslag moet verwerken, wat dan vaak een echt signaal is, wanneer het binnenkomt bij de werkgever, kost ook gewoon tijd. En daar heb je ook mensen voor nodig die dat doen. Dus die kosten bij elkaar zijn €13.000. Dus in die zin hebben werkgevers er belang bij. We zien ook uit datzelfde onderzoek dat veel werkgevers zich ook verantwoordelijk voelen. Hè? Dus of je er nou belang bij hebt of niet, mensen denken ook, het is mijn personeel. Daar mm-hmm. moet ik goed voor zorgen. En we zien ook dat werknemers over het algemeen, als het gaat om geld vragen, hun werkgever vertrouwen. Dus als het nou gaat ook om pensioen, maar ook om schulden, dat het eigenlijk een vrij natuurlijk gesprek gaat. En tegelijkertijd, dat is de andere kant, werkgevers zijn werkgevers en zijn ondernemers. Ze zijn bezig met ondernemen, ze zijn geen schuldhulpverleners.
Nee. En er zijn natuurlijk een hoop dingen nu aan de hand, weet je. Dus ze hebben hun handen al vol aan van alles en nog wat.
Dit kunnen ze niet allemaal zelf oplossen. Dus ik denk wat het belangrijkste is, wat werkgevers ook daadwerkelijk kunnen, mm-hmm. is dat ze dat gesprek voeren, het ijs eigenlijk breken, ijsbrekers hebben en dat daarna goed doorverwijzen naar de instellingen die dat professioneel kunnen doen, zodat iemand ook daadwerkelijk op de been geholpen wordt.
Maar dan gaat toch een punt aan vooraf. Want je moet natuurlijk eerst wel doorhebben dat het zo is. Hè? Jij zei net zelf, van ik had eigenlijk die vraag nooit gesteld. Dus het begint bij een vraag stellen. Dan kan je heel makkelijk kijken naar loonbeslag. Maar ik kan me ook voorstellen dat je naar andere zaken kunt kijken.
Ja, daarvoor zit dus al vaak veel meer. Want loonbeslag is eigenlijk het einde van een traject van opgebouwde schulden.
Dan is het al behoorlijk mis.
Dan is het vaak al heel aardig mis. En sommige dingen zijn triviaal. Sommige werknemers vragen, kan ik extra overwerken? Dat kan zijn omdat je extra geld wil verdienen. Het kan ook zijn dat je schuld hebt dat je moet afbetalen. Werknemers kunnen vragen wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. En of dat gespreid kan worden. Dat zou ook een signaal kunnen zijn. Nou, ziekte, uitval is er eentje. Ja, en het kan altijd op meerdere dingen wijzen. Dus het is ook wel zaak om dan gewoon op een goede manier dat gesprek te voeren zonder dat je die zware last van dat taboe meteen over je schouder meeneemt. En ik denk dat dat ook echt voor veel werkgevers de uitdaging is.
Want het taboe, om dat toch nog maar even te benoemen, hè, want dat is ook een doel van deze week, ja, om dat taboe te doorbreken. Wat is het taboe?
Nou, dat uiteindelijk je mensen met schulden zichzelf schamen. Schamen voor het feit dat ze dat hebben. En inderdaad zichzelf denken, wat heb ik nou misgedaan? Dat het zo met mij zover is gekomen. En werkgevers toch ook wel lastig vinden om over het geld van de werknemer te praten. Omdat het ook alweer wordt gezien als een soort paternalistisch bemoeien.
Ja.
Als ook als
goed voor te stellen. Ja,
ja, zeker. Dus de zorgen erachter zijn reëel. Hè? Dus het is ook niet zo, als het simpel was geweest, hadden we het al lang doorbroken. Dit is complex en dit vraagt dus ook om een langdurige aanpak.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. Laten we nu echt even inzoomen. Van stel, ik ben een werkgever. We hebben veel werkgevers die natuurlijk luisteren. Veel ondernemers. Ik heb binnen mijn bedrijf een signaal opgevangen dat mijn werknemer financiële problemen heeft. Hè? Dat stellen we dan nu even vast. Hoe ga ik dan dat gesprek aan?
Ja, volgens mij is het een gesprek wat je niet voert bij de koffieautomaat. En dat klinkt triviaal, maar dat is toch belangrijk. Dus je moet kijken welke momenten zijn er nou. Je hebt voortgangsgesprekken met medewerkers, functioneringsgesprekken. Dat je hem daar eigenlijk aanknoopt. En dan kun je dat op twee verschillende manieren doen. En dan de ene manier is, dan ben je echt dapper. Je zegt, ik zie deze signalen. Kun je dat over vertellen? Want ik maak me zorgen. Mm-hmm. En dan vertel je het ook vanuit jezelf. Dat denk ik ook ontzettend belangrijk. Tweede is, als dat net even te eng is. Je zegt, nou, we hebben gewoon afgesproken binnen ons bedrijf. Dat we regelmatig informeren naar de financiële gezondheid van onze werknemers. Want dat vinden we belangrijk. Kun je er iets over vertellen? En het is een beetje spelen. Want dat is natuurlijk ook het echte PNO-werk. Het is mensenwerk. Het is het zoeken naar, ja, hoe voer je dat goede gesprek? En hoe zorg je ervoor dat de werknemer zich veilig voelt om het verhaal met jou te delen?
En hoe zorg je dan voor die veiligheid? Want je beschrijft net het taboe, de schaamte die speelt. Hoe kan je dan veilige situaties
creëren? Dat je in ieder geval A, geen oordeel hebt over hoe het komt. En misschien ook nog niet precies weet hoe je eruit komt. Maar dat je het gesprek daarin open aangaat. En dat je toch hier en daar eens even wat doorvraagt over hoe het nou echt met iemand is. En als je opeens daarmee begint. Ja, dan is iemand overrompeld en denkt misschien ook nog wel, wat is hier nou weer de bijbedoeling van? Maar als je dit op een stelselmatige manier doet, en ook daarbij gewoon aangeeft, dit gaat mij aan.
Mm-hmm.
Deels van eigen belang, want ik wil graag productieve werknemers hebben. Deels vanwege het feit dat ik het belangrijk vind dat mijn werknemers goed in hun vel zitten. Als je dat weet over te brengen, dan ben je niet alleen, dat gaat om geldproblemen natuurlijk, spek koop, maar dan ben je natuurlijk gewoon een goede werkgever. En dat willen de meeste werkgevers zijn.
En zie je bedrijven dan die dat heel goed doen, of vind je dat dat echt nog wel een aandachtspunt is?
Nee, je ziet natuurlijk dat bij sommige bedrijven, de wat grotere, laat ik één concreet voorbeeld noemen. We werken bij Nibud samen met Vattenfall. Een grote energieleverancier. Met, zullen we zeggen, van IT tot en met degene die de leidingen komen leggen. Dus die dat is een groot bedrijf. Die zijn er echt mee bezig. Vind ik tof om te zien.
En boeken die dan ook echt resultaten? Hè? Dat het ze uiteindelijk ook wat oplevert.
Dat moet ik zien. Dat is ook wel van deel van het proces van de lange adem. Want als je zegt, van het duurt gemiddeld een paar jaar voordat iemand met schulden überhaupt boven water komt, dan weet je ook dat het even duurt voordat je dat weer helemaal terug hebt. Maar die hebben ook een serieuze PNO-afdeling, HR-afdeling. Die kunnen dat op die manier ook gewoon goed in het neerzetten. En daar hebben ze hem gewoon in de werkstroom zitten. En aan de andere kant heb je de wat kleinere ondernemers. Die misschien 1, 2, 3 mensen personeel hebben. Die natuurlijk dat allemaal niet professioneel hebben georganiseerd. Maar die het dan voor een deel ook zelf moeten doen. En daar vraagt weer de kunst om die nabijheid te creëren. Dus het past. Je moet ook even kijken hoe het nou bij je eigen bedrijf past. En dan zijn voor grote bedrijven echt andere wegen dan voor kleinere.
En dan zeg je aan de ene kant dus niet oordelen, hè, en doorvragen op dingen. Ja. En nou ja, het is een beetje balanceren wanneer je wat kan doen. Doe het niet bij het koffiezetapparaat. Ja. Helder. Maar je hebt natuurlijk dan de persoon om wie het gaat, die schaamt zich.
Ja.
Ik denk dat dit soort mensen heel lang de boel camoufleren.
Ja.
Liegen misschien ook wel. Dat klinkt lullig om te zeggen, maar dat is natuurlijk wel een beetje wat er gebeurt.
En die tegelijkertijd ontzettend graag geholpen zouden willen worden. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant. Dus ook mensen met schulden hebben in dat opzicht twee kanten. Aan de ene kant, je probeert je zo goed mogelijk voor te doen en het zelf op te lossen. En dan zo min mogelijk over te praten. Aan de andere kant heb je een diep gevoeld verlangen dat het beter wordt. En kan het best wel zijn dat het juist nou die werkgever is waarvan je denkt, hey, die biedt me nou uiteindelijk het handvat waarmee ik er door echt mee aan de slag kan gaan.
Maar tegelijkertijd zit ik dan even te verdiepen in die persoon. Hè. Stel, ik zou die persoon zijn, dan zou ik het ook heel moeilijk vinden om me kwetsbaar op te stellen. Ja. Misschien vanuit de schaamte denk ik dan ook wel die baas veel van mij af. Ik ben gewoon bang om ook nog eens een keer mijn baan te verliezen.
Zeker. En niks menselijk is mensen vreemd. En werkgevers denken soms voor een deel ook van, oh jee, schulden kosten mij ook. Ja. Geld. Dus ja, die angst is reëel. Maar uiteindelijk, en dat leert de ervaring aan beide kanten, helpt het als je dat taboe weet te doorbreken. Mm-hmm. Want een werkgever heeft op dit moment, en dan helpt het wel dat het economisch gezien goed gaat. En dat er heel veel werkgevers zijn die ook wel aan te springen om personeel. Met iemand die op een goede manier kan werken en daarmee ook rust in zijn hoofd heeft. En daarmee rust in zijn handen. Om het werk te kunnen doen. Dus die is daarbij gebaat. En dat idee mag de werknemer ook meenemen. En tegelijkertijd snap je het. En vraagt het dus ook om een langere relatie tussen werkgever en werknemer. Waarin dit gesprek regelmatiger wordt gevoerd. En niet alleen bij crisis. Maar ook wanneer het gewoon goed gaat. En dan gaat het over het gesprek misschien wel over wanneer wil je mijn pensioen.
Dus dat je eigenlijk ook die financiële planning een beetje gaat doornemen met je mensen.
Ja, en ik denk dat het een van de dingen is waar werkgevers echt een rol in kunnen spelen. Omdat ze daarin vertrouwd worden. En het is natuurlijk een duurzame relatie. Het is ook vaak de belangrijkste bron van inkomsten voor een werknemer. Dus dat geld speelt wel degelijk daar altijd in die relatie een belangrijke rol. En als je dat in weet te bedden in een breder perspectief. Want we helpen niet alleen met schulden. Maar we denken ook eens met je mee over hoe kun je nou op een goede manier, als je eerder eruit zou willen, eruit. Of langer door wil werken, dat je langer doorwerkt. Dan heb je volgens mij als werkgever de omgeving gecreëerd waarin dit soort thema's goed bespreekbaar zijn.
Financieel inzicht is gewoon heel erg belangrijk. Ja. En hoe daarna te handelen, voer altijd dat gesprek. Maar bij die werknemer, want er zijn natuurlijk ook werknemers die nu ook zitten te luisteren, die ook in de financiële problemen zitten, die zullen er vast ook tussen zitten. Je zegt, ga altijd dat gesprek aan, durf het wel te doen. Want als je niets doet.
Nou, als je niets doet, dan weten we, zeker van die 500.000 huishoudens in Nederland, dan weten we dat ze het niet zelf zullen oplossen. En dan weten we ook dat we ze na 5 jaar wel bij de schuldhulpverlening zitten. En dat dan die beginnende schuld, die misschien 3.000, 4.000 euro is, misschien nog maar een paar honderd euro, dan opgelopen is naar 35.000 euro. En dan wordt het probleem vele malen groter en wordt de lijdensweg daarna ook weer langer.
Want dat is eigenlijk, het duurt heel lang voordat mensen aan de bel trekken. Ja, dat kan je gewoon een cijfer zien. Gemiddeld 5 jaar.
En dan 13 schuldeisers. Ja, dus probeer dat even te visualiseren. Dan is de huurbaas erbij. Dan zit het energiebedrijf er vaak in. Dan is er nog iets wat je op krediet gekocht hebt, omdat je het toch echt nodig had. Dus dan telt dat ontzettend op. En dan wordt het ook zo moeilijk om het op te lossen. Dus alles wat we kunnen doen om er eerder bij te komen, maakt het ontzettend veel eenvoudiger. Ook de oplossing.
Gisteren had ik prinses Laurentien te gast. En zij gaf ook aan, VNO-NCW zou hier een rol moeten pakken. Namens het bedrijfsleven. Deel je dat? Of zeg je van, want zij vond echt wel dat er ook echt een verantwoordelijkheid bij bedrijven lag.
Ik denk dat de bedrijven de verantwoordelijkheid hebben. Dat is een morele verantwoordelijkheid voor het wel en wee van Nederland. Maar ik denk dat VNO-NCW daar ook wel echt wel op aanspreekbaar is. Het is een welbegrepen eigenbelang, daar had ik het zojuist over. Zonder dat we VNO-NCW voor de oplossing verantwoordelijk moeten maken. Dus we moeten ze verantwoordelijk maken voor het goed doorgeleiden van mensen en het goede gesprek te voeren. En dan niet VNO alleen, maar ook
waarom
MKB.
Waarom zou je ze niet verantwoordelijk kunnen maken? Hè? Je ziet steeds meer dat de kloof tussen het bedrijfsleven en de samenleving steeds meer een rol speelt in discussies. Hè? Moeten ze niet veel meer in die samenleving staan? Dan zou je kunnen zeggen, dit is gewoon een verantwoordelijkheid. Dit hoort er gewoon bij waar je op afgerekend gaat worden.
Maar tegelijkertijd is schuldhulpverlening een expertise. Mm-hmm. En daar moet je verstand van hebben. Ja. We denken te vaak dat je er eventjes bij doet, dat je in een schriftje het allemaal even noteert. Nee, als er serieuze regelingen moeten worden getroffen, dan is het fijn wanneer er een professionele schuldhulpverlener is die dat doet. Dus ik denk ook, het is soms een te ver van je bedshow voor ondernemers, want dan kun je VNO verantwoordelijk maken, maar uiteindelijk zijn het ondernemers die dat op de werkvloer dan moeten doen. Die 25.000 dingen te doen hebben. En daar gaan we het straks echt nog wel over hebben. En dan ook nog schulden oplossen. Nee,
het belangrijkste aspect is signaleren
en ijsbreken, het gesprek openen verwijzen. En dan goed doorverwijzen. En dan ook even blijven navragen van wordt iemand nou geholpen?
Wat is nou jouw grootste zorg als het gaat over schulden en geldzorgen?
Nou, mijn grootste zorg nu is eigenlijk dat we zien dat we in die coronacrisis ontzettend veel coronasolidariteit hebben gemobiliseerd. De regering heeft de huisportemonnee van heel veel Nederlanders gestut en heeft daar denk ik terecht lof voor gekregen. En tegelijkertijd, je zei het al, het gaat nu economisch weer goed. Terwijl we ook weten dat die schulden nog komen naijlen. En mijn zorg is dat straks, zullen we zeggen, die ziekte en dat het virus achter de horizon is verdwenen. Iedereen doet alsof het normaal is. En dat dan de problemen nog komen.
En dat er eigenlijk een stille ramp zich onderhoudt.
Ja, dat er dan een ontploffing komt. Waarbij we eigenlijk niet goed meer in staat zijn, omdat we uit die crisismodus zijn gegaan, om hem goed op te lossen.
Ik ga daar zo meteen met je verder over praten met Arjen Vliegendhart. Hij is de directeur van het Nibud. En dan gaan we dus stilstaan bij de impact die corona heeft als het gaat om schulden en geldzorgen. Want die economie, zoals je zegt, draait op volle toeren. Maar veel ondernemers hebben het toch zwaar. Blijf luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week ontvang ik 5 kopstukken uit de wereld van schulden en geldzorgen. Eerder deze week, gisteren, sprak ik met prinses Laurentine over haar bevlogen strijd tegen armoede en wat werkgevers daaraan kunnen doen. Je kunt het terugluisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Arjen Vliegendhart, directeur van Nibud. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk wat Den Haag kan betekenen als het gaat om het terugdringen van schulden en de impact van de coronacrisis. Laten we met dat laatste beginnen, want we waren eigenlijk al een beetje op dat punt aangekomen aan het eind van ons eerste half uur. Die economische cijfers, volgens de laatste prognoses, dit jaar een economische groei van 4,2%. Het gaat dus lekker, maar jij bent minder optimistisch.
Nee, kijk, het gaat lekker met grote groepen. Ik zeg altijd, iedereen is door die coronacrisis zich rot geschrokken. De meeste mensen schrokken zich rot over hoeveel geld ze eigenlijk uitgaven in cafés en restaurants. En wat ze niet kwijt konden. En waardoor we ook afgelopen jaar echt een record hoeveelheid hebben gespaard. En een wat kleinere groep, maar wel 1 op de 6 Nederlanders schrok zich rot hoe onzeker hun inkomen was. En er zitten veel kleine ondernemers bij, zelfstandigen, mensen die geen vast contract hebben, die opeens merkten hoe wankel eigenlijk het inkomen is dat ze hebben. Dus beide schrikken, allebei de verhalen zijn waar. En mijn zorg zit hem dan ook met name bij die 1 op de 6 Nederlanders die door die crisis is geraakt en die nu misschien wel financieel wankelt. En als die nu valt, misschien niet meer op die solidariteit kan rekenen die we het afgelopen 1,5 jaar wel hebben gehad. En niet alleen in de steunpakketten, maar ook in de manier waarop banken en verzekeraars kijken tegen hypotheekachterstanden, woningbouwcorporaties tegen iemand die de huur niet kan betalen. Ik denk dat die coronasolidariteit, die moeten we zien vast te houden. Zodat die 1 op de 6 Nederlanders die getroffen is, ook de tijd krijgt om te herstellen.
Ja, en dan merk ik dat zelf ook. Omdat ik dit programma presenteer, zijn er ook ondernemers die op mij afstappen. Ja. En die zeggen van, ja, leuk dat jullie allemaal van die fantastische verhalen vertellen op BNR en dat het zo goed gaat. En dat is natuurlijk ook zo, want de cijfers zijn de cijfers. Maar er is ook een heel andere kant van het verhaal. Als jij dan kijkt naar ondernemers, wat zijn nu de problemen bij een deel van de ondernemers die op ze afkomen als die pakketten stoppen? Want 1 oktober is dat natuurlijk wel min of meer een feit.
Nou, dat een aantal ondernemers echt structureel inkomen heeft verloren wat ze niet meer gaan inhalen. Heel simpel gezegd, als je een horecaondernemer bent en je hebt al afgelopen 1,5 jaar geen bier kunnen tappen, mensen gaan de komende tijd niet 2 keer zo bier drinken. Dus dat betekent dat je per definitie met een gat zit wat je moet oplossen. En dan kon je wel allerlei steunmaatregelen aanvragen. En deels heb je daar ook recht op, maar het was net genoeg om alles te kunnen betalen. En langzaam zeker telt die belastingschuld misschien nog wel op. En die moet een keer terugbetaald worden. En tegelijkertijd zien we dus ook dat de Belastingdienst deze week weer begonnen is met het sturen van aanmaningen. Dus je ziet dat het reguliere leven gebeurt. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je horecaondernemer bent en je zit met een schuld van, nou, 50.000, 60.000 euro. En je denkt, wacht even, ik wil hier toch op een goede manier uit te komen. Ik wil best hard werken de komende tijd. Maar ik wil wel de ruimte krijgen om dat op een goede manier te doen. Dat je dan ook wel een beetje mistroostig wordt. Als er ondertussen wordt geroepen, de economie groeit met 4,1%. Hoezee, we zijn de crisis erboven. Dan denkt hij ook nog, maar die crisis heeft nog wel een gat in mijn begroting.
Want als we een beetje kijken naar de belastingschuld. Ik zie bijvoorbeeld hotels, er zijn wat cijfers. ABN AMRO heeft afgelopen mei op basis van CBS-cijfers een onderzoek gedaan. Hotels zijn 17 maanden bezig met een belastingschuld van gemiddeld 2 ton per bedrijf, om dat überhaupt af te lossen. Ja. Op het moment dat die pakketten stoppen, en zo kan je nog veel meer voorbeelden geven, van catering, horeca, dat zijn natuurlijk toch de bedrijven die retail natuurlijk ook, die getroffen zijn. Wat voor toekomst hebben dan deze bedrijven op het moment dat het pakket stopt?
Dan hebben ze misschien nog wel toekomst in het hier en nu draaiend houden van hun eigen toko. Want voor die retail en voor die horecaondernemers is dat ze weer open kunnen. Gelukkig maar. Maar tegelijkertijd nemen ze een hele zware last uit het verleden mee. Die ze met de nodige spoed moeten terugbetalen. En daar zit volgens mij de echte klem. En de vraag is, zijn we nou in staat om niet zozeer de steunpakketten in alle breedte overeind te houden? Want daarvan snapt iedereen heel goed dat
moet
je
een keertje stoppen.
Dat je die keer moet stoppen. Maar dat je wel even oog houdt voor de schade die de afgelopen 1,5 jaar is geleden. En de manier waarop je dan gaat kijken naar hoe die schade terugbetaald kan worden. En wat je daar op een reële manier van een ondernemer mag verwachten. Zodat hij aan de ene kant kan blijven ondernemen en toekomstgericht kan meedoen in datgene wat er nu gebeurt.
Mm-hmm.
Ook, en dan zul je ook eerlijk zeggen, deel zal hij ook moeten terugbetalen als het nu goed gaat. Maar dat je ook even denkt, van wat voor tijd heb je daar nou voor nodig? En wat doet dat nou met de huidige inkomsten en de huidige uitgaven? En hoe moet je dat nou uitsmeren? Hetzelfde iemand die zijn baan verloren heeft aan het begin van de crisis en nu een nieuwe baan heeft verloren, maar wel 6 maanden zijn hypotheek niet kon betalen. Wat is nou het tijdsgevricht waarin je zo iemand de ruimte geeft om die hypotheekachterstand in te lopen?
Mm-hmm. En hoe vind je dan dat hypotheekverstrekkers zich daarin opstellen?
Tot nu toe doen ze dat echt heel goed.
Ja. Dat is de andere kant. Dat zeg ik ook tegen ondernemers die mij dan aanspreken. Als je kijkt naar Nederland en je vergelijkt het met een land als Italië, dan ben je blij dat je hier zit.
Er is heel veel goed gegaan.
Het is ook zo lastig.
Er is heel veel goed gegaan. Maar er is ook zoveel goed gegaan dat iedereen begreep dat een uitzonderingstoestand was. En mijn zorg zit erin dat we weer gaan vergeten. En we vergeten heel snel. Kijk maar hoe vol op die terrassen nu op zitten. We vergeten heel snel hoe anders ons leven was. En dat als mensen dus nu geconfronteerd worden met de gevolgen van die schuld. Dat je hoopt dat ze op dezelfde manier behandeld worden.
Ja.
Als tijdens de crisis. Dan denk ik dat we op een goede manier.
Wat zeg jij eigenlijk? Want we hebben natuurlijk weinig faillissementen gezien. Ja. Dus dan werd ook elke keer gezegd, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Als jij dan nu kijkt, nu die pakketten stoppen, hebben we dan eigenlijk een idee wat op ons afkomt? Gaan er meer faillissementen op ons afkomen? Of tasten we allemaal in het duister?
We tasten voor een deel in het duister. En ook als ik gewoon kijk naar wat het niet 1,5 jaar geleden zei, wat de crisis ging doen met de huisportemonnee van de Nederlander, dat is een heel deel van niet van waar geworden. Gelukkig maar. Omdat we eigenlijk gewoon meer hebben geïnvesteerd in onze samenleving dan tijdens de vorige crisis. Daarin is de aanpak echt anders geweest. En dat heeft vrucht gedragen. En tegelijkertijd geloof ik dat het haast niet anders kan dan dat er een aantal ondernemingen toch nu nog failliet gaan. Juist omdat ze heel lang op die steun hebben gedreven, gehoopt hebben op een betere tijd en die tijd misschien toch anders is geworden.
Nou ja, en ze gaan denk ik ook niet zo snel aan de bel trekken. Nee. Want je vertelde eerder natuurlijk over schaamte. Ik denk dat een ondernemer helemaal zoiets heeft. Ik moet doorgaan met mijn tent runnen en ik laat me niet kennen en ik ga door. Want je merkt ook dat er ook mensen zijn die zeggen, je had dan meer vet op de botten moeten hebben. Je had meer beter voor jezelf moeten zorgen, maar
iedereen snapt dat met die wat we achter het meegemaakt hebben, dat niet waar is. En tegelijkertijd, ik denk dat je dat echt terecht zegt, ondernemers gaan door met ondernemen tot het eigenlijk al veel te laat is. Wij vinden ook een van de moeilijkste dingen is die ondernemers te bereiken. Bij het Nibud hebben we een handleiding voor schulden, ook voor ondernemers en voor werkgevers. Op onze website staan, we weten dat mensen eigenlijk veel langer blijven ondernemen dan dat ze gaan kijken wat voor hulp kan ik nou krijgen voor als het niet meer gaat. En dat is ook het mooie, want dat maakt ondernemers succesvol. Namelijk dat ze door roeien en ruiten gaan om hun producten op een goede manier te zetten. Maar dat betekent ook dat ze vaak te laat aan de bel trekken. En dat de problemen dan vaak al ontzettend groot zijn. En dat dan eigenlijk er geen andere optie meer is dan het bedrijf te beëindigen.
Goed, dit is dus een kwetsbaarheid waarvan we nog moeten kijken wat er op ons afkomt. Wat zie jij nog meer als groepen die kwetsbaar zijn, los van die ondernemers?
Waar ik me echt zorgen over maak, zijn onze jongeren. En dat is in brede zin. Omdat we zien dat jongeren eigenlijk met een stapeling van problemen geconfronteerd worden. Als je kijkt naar studenten die nu afgestudeerd zijn, de helft van hen heeft een studieschuld die hoger is dan 10.000 euro. Dus die beginnen met een schuld. Die komen op een arbeidsmarkt waarin een vaste baan heel lastig te vinden is. En dan moet je op zoek naar een betaalbare woning, koop of huur. Allebei bijkans niet te doen. En dan misschien nog met een jubelton van je ouders, dat je er net wel of net niet bij komt. Maar dat leidt tot, volgens mij ook tot grote kwetsbaarheid. En het leidt ook tot wat de Sociaal-Economische Raad, denk ik, terecht afgelopen tijd het uitgesteld leven noemde. Dus mensen wachten gewoon. Van wanneer kan ik mijn echte leven opbouwen? Wanneer kan ik nou echt beginnen? Tot met gezinsvorming, zullen we zeggen, aan toe. Allemaal dingen dus die helemaal niet economisch of financieel zijn. Mm-hmm. Maar waar ik wel van denk, die jongeren die hebben het wat dat betreft ook wel echt pittig gehad. Dus mentaal tijdens de crisis, want die zaten het meest binnen. Maar ook als je kijkt naar hoe hun huishoudportemonnee gestructureerd is. Ja, dus daar zit een kwetsbaarheid
in. En hebben ze jongeren tegenwoordig hebben ze een beetje inzicht als het gaat om hun financiën? Of schort het daar ook? Hè? Want je hebt natuurlijk ook een eigen aandeel in dingen.
Zeker. Nee, dus en ik kan het belang voor goede financiële educatie kan ik natuurlijk kan alleen maar onderstrepen.
Ja.
Dat is waar. En dat moeten we echt vooral blijven doen. Ja. Op al die scholen, basis, middelbaar, mbo, hbo, wo, alles blijven doen. Maar er zit ook grenzen aan een structuur waarin je je geld kunt managen. Want als je geen geld hebt, dan kun je nog zo goed budgetteren. Dan is geld op. Dus het is allebei. Het is en. Het is en ervoor zorgen dat je het goede gesprek. Want dat taboe op geld zit natuurlijk bij jongeren ook. En we leven in een soort Insta-wereld waarin je eigenlijk alleen maar ziet wie er slaagt.
Ja.
En nooit ziet waar het misgaat. Dat geldt ook voor de crypto, dat geldt ook voor
en het geeft je een bepaalde status om hele dure mooie spullen te kopen.
Daarom, en dat zie je overal. Dus ja. Dat wordt het nieuwe normaal. Terwijl dat voor heel veel jongeren niet normaal is. Daar moet je tegen opboksen. Dat leidt ook tot een taboe op dat thema. Dus daar moeten we ook dat taboe zien te doorbreken en ervoor zien te zorgen dat we tegelijkertijd in die bestaanszekerheid en de kansen die jongeren krijgen en ook de ruimte bieden om een leven op te bouwen.
Ja, dus die jongeren, dat zie je echt als een groot probleem wat mogelijk op ons afkomt. En is dat dan, misschien heel flauw, maar is dat dan een SP-standpunt of is dat echt iets wat je in de breedte
Nee, dat is, voor mij heeft iedereen zorg voor jongeren. Gelukkig maar. Dus dat is het zou wel heel vreselijk wezen. Dat als oud-SP-wethouder, als enige dat dan zou zeggen, nee. Maar we zien het vooral in onze cijfers. En we zien het dus in die optelsom van studieschuld, lastige positie op de arbeidsmarkt en lastige positie op de woonmarkt. En ik denk dat het ook breed wordt onderkend. Hè? Dus ik denk dat het maatschappelijk debat daar helemaal niet over gaat. Of dat nou een probleem is. Iedereen zegt dat het een probleem is. Het is wel een heel lastig probleem.
Ja, dus het nieuwe kabinet is, hoe lossen we het op?
Nou ja, en daarvoor heb je toch gewoon een nieuw kabinet nodig, waarbij je dus aan de ene kant ziet die wat doet met studieschuld, maar ook met wonen en met werken.
Laten we daar dan zo meteen over verder praten, over wat de overheid kan doen als het gaat ook om preventie, maar ook om de oplossing. Met Arjen Vliegendhart, directeur van Nibud. Maar eerst naar Iman Verrips, zo meteen BNR breekt. Waar ga je het over hebben?
Ja, we gaan het ook hebben over wat de overheid kan doen, maar dan als het gaat om het weigeren.
De overheid krijgt maar druk, joh.
Ja, zeker. Als het gaat om het weigeren van het coronatoegangsbewijs. We hebben wat voorbeelden gezien, bijvoorbeeld gisteravond nog in Utrecht, een restaurant dat dicht moet omdat zij het coronatoegangsbewijs niet willen scannen. Het restaurant kreeg steun van mensen die solidair zijn met dat restaurant. De politie werd erheen gestuurd, greep niet in. Uiteindelijk gingen ze rond 11 uur zelf dicht. Maar er zijn meer ondernemers die weigeren en die zeggen, ja, ik wil geen onderscheid maken tussen mensen die wel zo'n QR-code hebben en mensen die niet zo'n QR-code hebben. Ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? Ons breekijzer vandaag is, we moeten begrip hebben voor ondernemers die weigeren de coronapas te controleren. En ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het totaal onacceptabel dat ondernemers niet meedoen met regels die bedacht zijn om de volksgezondheid te waarborgen? Maar ja, hoe moet je daar dan op ingrijpen? Je kan moeilijk de ME naar al die zaken sturen, bij wijze van spreken. Of
mensen worden natuurlijk ook boos als ze niet naar binnen mogen.
Ja, precies.
Dus moet je dat bij die ondernemer leggen? Ja?
Goeie vraag. Of moet je toch ook wel begrip hebben voor ondernemers die zeggen van ja, ik wil niet discrimineren of onderscheid maken op mensen met een QR-code en mensen die om welke reden dan ook geen QR-code hebben. Nou, ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. We gaan erover praten om 11 uur. Dat is over een minuutje of kwartiertje. We moeten begrip hebben voor ondernemers die weigeren de coronapas te controleren. Dat is ons breekijzer. Bellen kan vanaf 11 uur. Of je voor bent of tegen, maakt niet uit. Gewoon bellen. 020-468-4x0.
Oké, dank je.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen. Later deze week praat ik nog met ondernemer Jantine Berg, die in coronatijd failliet ging en het nu bespreekbaar maakt, omdat ze merkt dat er veel schaamte is. Dat vertelde mijn gast vandaag, Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibbet natuurlijk ook. Mijn gasten stellen elkaar vragen, Arjen, via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Prinses Laurentien, die het armoedevraagstuk met tal van organisaties en bedrijven probeert op te lossen, ook als het gaat om schulden. En zij had deze vraag voor jou.
Tot mijn vraag aan Arjen zou zijn: wat zijn volgens hem de prioriteiten op het gebied van preventie en welke rol kan het Nibud spelen in het omzetten van versnippering naar een gezamenlijke, ambitieuze aanpak, zodat we over 20, misschien wel 50 jaar zeggen: we hebben het goed gedaan in 2022?
Het zijn eigenlijk twee vragen. Wat zijn de prioriteiten op het gebied van preventie?
Ja, kijk, we hadden het over het eerste. Dat is ook educatie. Financiële educatie is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk goed budgetteren kunnen. Maar het tweede wat we eigenlijk ook wel zien is: bestaanszekerheid moet je op een nieuwe manier gaan definiëren in dit land. We zien dat heel veel mensen het moeilijk hebben om in die weerwar van die overheid, waar zoveel van wordt verwacht, maar waar het zo vaak dan eigenlijk ook misgaat, goed te weten waar ze nou recht op hebben. Denk aan de toeslagenaffaire. Denk ook aan het puzzelen wat mensen hebben. Waar heb ik nou precies wel of niet recht op? Dus ik denk dat als we bestaanszekerheid verhogen, wat minder afhankelijk worden van die toeslagen, dat we een basis hebben naast die financiële educatie.
Maar wat bedoel je dan dat we vast werk meer moeten promoten? Of wat?
Nou kijk, ik denk dat vast inkomen is voor veel mensen de beste manier om uit schulden te blijven. Een van de grote dingen die we zien gebeuren is dat mensen die lange tijd laag inkomen hebben, maar zeker inkomen hebben, eigenlijk vrij goed kunnen budgetteren op dat lage en zekere inkomen. Het wordt pas kwetsbaar wanneer ze fluctuaties hebben in dat inkomen. Omdat je dan niet meer precies weet waar je aan je toe bent. Mm-hmm. En dat ontzettend veel lastiger maakt. Dus
maar bedoel je dan een basisinkomen? Of,
Ik zou zeggen, en dat hebben we ook tijdens de verkiezingscampagne wel gezegd, het zou goed zijn wanneer de bijstand wat omhoog zou gaan en het minimumloon.
Ja.
En dan kun je namelijk
dat is wel een beetje SP, hè?
Maar ook dat komt gewoon uit de onderzoeken die we de afgelopen jaren
hebben. Ik moet je natuurlijk een beetje scherp houden.
Nee, terecht, Diana, want dat ik snap dat heel goed. Maar daar zie je ook wel de consensus in onze samenleving wel schuiven. Je ziet natuurlijk ook gewoon dat onlangs zag je dat ook over flexibel en vast werk, dat werkgevers en werknemers allebei zeggen: we moeten iets doen aan die overdreven flex die we hebben. En die van mensen dus vragen dat ze ontzettend goed kunnen budgetteren op een heel onzeker inkomen. Dus ik denk dat dat wel helpt. Dat is eigenlijk de tweede stap. En de derde stap is dat we het ook een beetje af moeten van het eilandenrijk rond die schuldhulpverlening die we op dit moment
hebben. Ja, want dat is eigenlijk ook wat zij zegt, hè, die versnippering. Ja,
en daar heeft Prinses Laurentien natuurlijk ook gewoon gelijk in. Wat je ziet is dat heel veel mensen vanuit goede wil overal nergens bezig zijn.
En daar ook allemaal geld voor krijgen.
En allemaal, ook allemaal geld voor krijgen.
Jullie ook?
Zeker. Dus daarin is ook iedereen nog bezig met zijn eigen toko. Een van de redenen van ons, bijvoorbeeld bij die handreiking rond schulden op de werkvloer, om niet zelf de oplossing te zeggen, maar door te verwijzen naar de nationale schuldhulproute, de NSR. Om daar dan te zeggen: laat mensen daar nou gewoon de weg vinden. En dan komen ze vanzelf bij de goede plek. En dat kan zijn dat je met een simpele.
Maar hoe zou je nou die versnippering echt kunnen omzetten? Want uiteindelijk blijft iedereen toch een beetje op zijn eigen eiland nu bezig. Hè? Dat is ook wat zij daarin benoemt. Hoe kan je dat echt veranderen dan?
Nou, dat uiteindelijk je op twee manieren: A, in de financiering van dit deel van de samenleving zorgt dat er gewoon samenwerking wordt beloond in plaats van dat iedereen met zijn eigen toko bezig is. Ik denk dat belangrijk is. En ik denk dat dat een belangrijke rol is ook, zullen we zeggen, voor dat nieuwe kabinet, om daarvoor handen en voeten aan te geven. Dat je elkaar wat gunt. En twee, er is ook nog iets te zeggen voor het feit dat er verschillende toegangswegen zijn. Omdat we precies waar we mee begonnen, mensen verschillend zijn. En de ene wordt misschien geholpen door de kerk, waar die zijn geldproblemen neerlegt en daar zit iemand die toevallig de goede weg weet. En dat doet iemand anders, pakt het via zijn werkgever. Ja. De derde doet het via de sportvereniging. We moeten ook ervoor waken dat we zeggen: we hebben één hoofdgoed. Iedereen die daarop komt, wordt gered. En als je die niet weet te vinden, want die zullen er ook zijn, dan lukt het niet. Dus ik ben er wel voor dat je in de snelheid en de professionaliteit probeert te versimpelen en samen te werken. En tegelijkertijd dat je die voet, die tentakels in de samenleving, daar moet je.
Ja, het is dus complex, hoor ik je ook tegelijkertijd zitten.
Dan moet je versnipperd zijn. Omdat mensen verschillende manieren vinden om hun gesprek te voeren.
De kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen heb ik weer een mooie gast. En dat is Dennis Wiersma, demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, wat ik hem zou willen vragen is eigenlijk, we hebben de afgelopen jaren gezien dat het praten over schulden eigenlijk een beetje van de politieke lading is ontdaan. En dat is winst. We praten zakelijker over schulden. En juist in het licht van waar wij het zojuist over hadden, over die schuldenberg, ben ik wel heel benieuwd naar hoe Dennis Wiersma denkt over het saneren van schulden. Zowel voor ondernemers die in coronatijd schulden hebben opgelopen, als mensen die langere tijd met schulden rondlopen. Is saneren nou niet ook nog een middel wat we wat meer van stal moeten halen om ervoor te zorgen dat mensen sneller weer perspectief krijgen?
Want als je even kijkt naar Den Haag op dit moment, even los van dat ze er gewoon nog steeds niet uit zijn met elkaar, maar nog steeds een demissionair kabinet hebben, is er voldoende besef van dat sociale probleem wat onderhuids nu, wat jij net benoemde?
Ja, daar maak ik me echt zorgen over. Ja? Dus we laten ons misschien, en dat is niet alleen in Den Haag, maar in de brede zin, we laten ons in slaap sussen door die ongelooflijk goede groeicijfers. En door dat snelle herstel. En dat is ook reëel. Dus het gaat met hele delen in onze samenleving goed. Maar daardoor zou het zomaar kunnen zijn dat we minder scherp oog krijgen voor die kwetsbaarheden die er zijn. Voor die student met die studieschuld die geen woning kan vinden en daarmee niet aan zijn leven kan beginnen. Voor die ondernemer die de afgelopen tijd 1,5 ton schuld heeft opgebouwd. Die een keer moet afbetalen, maar die aan me nooit niet in 1,5 jaar gaat kunnen terugverdienen. En ook voor die bijstandsmoeder die elke maand aan het puzzelen is in een stad die steeds duurder wordt. En zich afvraagt, hoe red ik het nou op termijn? Die thema's die blijven en die zijn heel acuut.
Ja, en je maakt je er zorgen over. Je hebt dus niet het gevoel dat er echt besef is daar. Maar waar merk je dat aan, dat er niet echt besef
dat
is?
Dat het lang duurt.
Voordat er een kabinet al komt.
Ja, en dat iedereen na de verkiezingen terecht zei, er zitten grote maatschappelijke vraagstukken. Daar hebben we nog niet eens over verduurzaming gehad.
Nee.
Grote maatschappelijke vraagstukken die om een antwoord vragen. En tegelijkertijd een kabinet dat er niet komt. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, ze zouden aan de slag moeten. De samenleving heeft dat nodig.
Stoort het je?
Nou, ik kan me erover erger, maar tegelijkertijd heb ik lang genoeg. Je zei, ik heb te lang genoeg in de politiek rondgelopen om te weten dat dat complex is. Dus het is niet een persoonlijk verwijt aan iemand.
Maar
het systeem begint wel te piepen en te kraken. En we moeten echt door.
Om het toch even persoonlijk af te sluiten. Je hebt 3 kinderen, ja. 18 en 11. Hoe praat je met die kinderen over financiën?
Daar leer ik van. Dus ik vind echt, een van de grootste dingen, de eye-openers voor mij is zakgeld. En contant geld. En de rol die dat nog in hun leven speelt. Namelijk eigenlijk dat contant geld speelgeld is geworden en het echte geld digitaal is. Wij zijn bij het Nibud altijd bezig met de rol van contant geld. En dat is voor grote groepen in onze samenleving nog steeds een belangrijk instrument. Moeten we houden. Kom ik graag nog een keer wat over vertellen. Maar als ik dan kijk naar mijn kinderen, die hebben een hele andere beleving. En daar is geld wat op hun bankrekening staat. Het echte geld. En het geld wat ze in hun handen hebben speelgeld. Als ze geld van opa en oma krijgen, dan zeggen ze tegen mij, pap, kun je het even op mijn rekening storten? En dan geven ze mij 1 tientje. En ik vind dat zo boeiend.
Ja.
Dat je dus ziet dat geld ook tijdsgebonden is.
Maar kunnen ze er een beetje goed mee omgaan?
Heel zuinig.
Heel zuinig?
Wat dat betreft hebben ze wel iets van hun vader geërfd. En daar hebben ze dan zo nu en dan ook last van. Want je gunt ze ook wel eens dat ze af en toe van dat ze geld kopen. Maar ze zijn erg van het sparen.
Dat is mooi. Dankjewel, Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. En natuurlijk, alle afleveringen van onze uitzendingen BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live hier op BNR, want zometeen heb je Iman Verrips met het programma BNR Breekt over die QR-codes en de hele discussie die daaromtrent weer is. Moeten ondernemers dat allemaal gaan regelen? Of kunnen we ondernemers ook begrijpen die daar gewoon niet aan willen? Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelfittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.